Dit jaar vieren we iets bijzonders. Amsterdam bestaat 750 jaar. En wat is er nu beter dan een verjaardag te vieren met lekker eten? We maken een culinaire reis door de stad en luisteren wat er bij mensen op tafel staat. Amsterdammers delen met ons hun gerecht en zo geven ze een inkijkje in wie ze zijn. Het mooie is dat we in Amsterdam een rijkdom aan culturen hebben. Je hoort dus verhalen van verschillende mensen en keukens. Luister daarom naar de podcast Proef het verhaal van Amsterdam. En ja, je kunt de recepten natuurlijk ook vinden op onze Instagram. Vandaag schuift Daniel bij ons aan. Welkom Daniel. En heel bijzonder, dit is de 20e en laatste aflevering van onze in ieder geval eerste seizoen Proef het verhaal van Amsterdam. En we zijn in de afgelopen afleveringen door heel Amsterdam gegaan om gerechten op te halen bij Amsterdammers. En vandaag zijn we bij jou, een geboren en getogen Amsterdammer. En we zijn heel benieuwd welk recept je hebt meegenomen en wat je verhalen zijn over eten in Amsterdam. Maar eerst iets heel anders.
Ja, we gaan het bomenhoroscoop doen. En jij bent een spar. Verbaast het je? Weet je wat, hoe die
ja,
uitziet?
Nee, ik zit even te denken. Ja. Ik had een andere boom gehoopt.
Gehoopt? Welke had je gehoopt?
Weet ik niet. Ik ben vanuit mijn moeder weet ik niks van planten, maar spar.
Ja, maar kijk, ik vind hem wel mooi. Ik vind een spar ook heeft stiks, maar heeft ook een mooi eikeltje. Hoe heet dat? Dennenappeltjes. Ik vind hem wel een mooi. Ik vind het een mooie boom.
Ik word altijd een beetje droevig als het boven de loofgrens komt. En het is skiën in Oostenrijk. Ik heb ook in de Alpen gewerkt en op een gegeven moment zat ik in een dal tussen de sparren. En ik moet even wennen dat ik een spar ben, maar als ik de spar los zie, een beetje stekelig ben ik wel.
Nou, ik zal eens vertellen waar het voor staat. Misschien ben je dan blijer, want een spar is hartstochtelijk.
Klopt.
Ben je dat?
Ja.
Want?
Alles wat theoretisch is, kan ik hebben. Maar mij gaat het altijd om de beleving. Dat is net zoals bij eten, waarvoor ik hier zit. Dat is beleving. En daar ben ik hartstochtelijk in. En dat is ook mijn werk.
Ja, mooi. Dat had je dan waarschijnlijk niet verwacht bij een spar.
Nee, maar ik vind hem qua uiterlijk niet heel hartstochtelijk Duits.
Nou, helemaal mee eens. Maar kennelijk,
De binnenkant.
Daar gaat het uiteindelijk om.
En als je het over hartstochtelijk hebt, heb je dan over dat je ergens heel gepassioneerd positief over kan zijn en ook die negatieve kant hebt van hartstocht?
Ja, wat ik zelf een hele mooie vind, ik ben uiteindelijk ooit kok geworden uit passie. Nou, en vanuit passie werken is vanuit emotie werken. En daarom vond ik het eigenlijk zo zwaar in de keuken. Ik heb nu het plezier weer terug thuis, nu ik in alle rust vanuit mijn eigen emotie kan koken. Maar als werk vond ik het heel heftig.
Want, ja, dat begrijp ik wel. Want het is natuurlijk, gaat het om dat binnen een bepaald tijd moet. En
er moet kwaliteit. Ik heb iets van 100 huwelijken moeten doen. Nou, en het enige huwelijk wat ik dan verpest heb is natuurlijk het huwelijk van mijn nichtje. Nou, dat heb ik dan weer niet verpest. Maar ik dacht, ik ga een keer niet in de keuken staan. Dus er zijn allerlei dingen. Maar ik heb nu weer de passie terug in het.
Behalve de passie en de hartstochtelijkheid staat een spar ook voor trouw.
Ik ben heel loyaal.
Is dat klopt ook?
Waar uitzicht dat in? Nou, ik heb, zoals Margie weet, een bepaalde achtergrond. En ik doe heel veel met verslaafden in herstel. En laatst mocht ik mijn 5 jaar clean en sober ophalen. En toen ging iedereen opeens onverwachts vertellen wat ik voor hun betekende in hun herstel. En eigenlijk terugkerend thema was dat ik zo onvoorwaardelijk er altijd was.
Ja, mooi compliment.
Ja, dat had ik zelf niet gedacht. Maar dat ongeacht hoe diegene, of je nou terugviel of wat, ik was er altijd.
Ja, even voor de luisteraars. Wij werken alle twee bij Buurteam. Dus vandaar dat we elkaar kennen.
Ja.
En de laatste is dat je aan de ene kant wil soleren, maar aan de andere kant ook onopvallend wil zijn. Dat je twee kanten van de medaille hebt. Dat is ook een compliment, want als je alleen maar op de bühne wil staan, is er heel erg ingewikkeld, of tenminste is best veel, maar tenminste zo interpreteer ik het.
Ja, nee, dat klopt wel een beetje. Ik noem mezelf heel vaak een individuele teamspeler. Ik vind samenwerken vind ik heel leuk, maar bijvoorbeeld samen brainstormen vind ik heel vermoeiend. Dus dat is, ik kan heel goed solo, maar ik heb wel anderen nodig.
Oké, okay. Nou, ik vind je best wel een spart als je het hebt over eigenschappen.
Ja, qua uiterlijk. Ik zat ook net te denken, als je hartstochtelijk misschien wat gevoelig, kreeft is ook gevoelig, heb je misschien wel even die stekels een beetje nodig, dat je de boel ook een beetje van je af kan houden. Want als ik niet waak daarover, dan loop ik echt over soms van alles wat er om me heen gebeurt.
Ja, even terug naar je kindertijd, want geboren en getogen Amsterdammer.
Ja, dat is ook een leuk verhaal.
Ja, dat is een
wel verhaal. Vertel, want we zitten hier voor de verhalen.
Ja, nou, ik denk dat ik de jongste student ooit was. Want ik ben geboren in de studentenkamer van mijn ouders nog. In die tijd mocht je wat langer studeren. En dat was het studentenhuis op de Prinsgracht naast de Uitkijkbioscoop. En ik heb het geluk gehad om op de Keizersgracht te mogen opgroeien. Maar dit is ook weer een leuk verhaal, want in het studentenhuis hebben die mensen in die tijd 100.000 gulden gewonnen in de staatsloterij. Nou, dat is een heel groot bedrag. Dus die hebben al ergens een pand kunnen kopen. Daar huurden wij van, maar er was nooit geld om het op te splitsen. Dus ik ben in op één verdieping, was niet eens aaneengesloten, ben ik opgegroeid tussen de Runstraat en de Leidsegracht. Toen de negen straatjes nog gewoon negen straatjes waren, waar nog een bakker zat en een elektricien en allemaal kleine winkeltjes.
Dus je bent echt in grachten opgegroeid?
Ja, gracht bij de Jordaan. Elandsgracht is nog steeds voor mij, als ik daar vanaf de Kinkerstraat daar oprij, is voor mij thuiskomen.
Ja, en kan je dat gevoel van thuiskomen beschrijven? Wat betekent Amsterdam dan voor jou?
Dat is een lastige vraag. Ja, dat is een ingewikkeld gevoel. Het voelt gewoon zo kloppend. Ik kom daar aan en op een of andere manier, wij kwamen dan altijd, hè? Het is voornamelijk als ik lang weg was geweest, kwamen we vroeger altijd met de auto zo aanrijden. En dat gevoel van, ik ben er weer. En dat mooie groen in de Eenlandsgracht. En altijd bij de Prinsgracht naar rechts en dan weer naar links. En dat gevoel, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Ja.
Het klopt.
Het klopt, belonging, als je het in het Engels. Ja, ik hoor daar gewoon.
Nou, ik als ook geboren en getogen Amsterdammer kan dat gevoel helemaal beamen. Ik begrijp wat je zegt. Ja.
En nu werk je ook voor het buurteam en je werkt ook in de Jordaan. Dus dat is heel fijn dat je daar werkt en weer kan zijn in je oude buurt eigenlijk.
Zeker. Alleen ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik het centrum niet helemaal meer herken.
Oké, okay. Vertel, wat vind je nu van het centrum?
Nou, ik vind de negen straatjes en vind ik een beetje, laat het zeggen, aan zijn eigen succes ten onder gegaan. Winkels, ik begrijp de winkels niet meer, laat het zo zeggen. Misschien ligt het ook bijna, ik nu bijna de 50 aan tik en gewoon heel beperkt ben in wat hoe ik het zie. Maar het viel mij laatst op dat elke menukaart nu in het Engels is. De lange rij bij het Anne Frankhuis, terwijl de stad zo mooi is, die wordt maar langer. En je kan niet meer over de stoep. Ik woonde op Prinseneiland ooit. En als ik dan naar mijn ouderlijk huis liep, je kan niet meer gewoon over de stoep lopen. Ik voel een soort Maduro Dorm, kermisattractie.
Maar deze mening, toch?
Judith? Ja, maar wat ik wel mooi vind is dat bijvoorbeeld in de Runstraat nog steeds Pompadour is. Wat ik ook nog ken uit mijn jeugd. Dus je krijgt ook
Die zit niet in de Runstraat. Oh, nee, toch even een kleine correctie. Okay. Die zit in de Huidenstraat. En Pompadour, ik vind het zo leuk dat je het aankaart. Daar gaat mijn hart van aan. Weet je waarom? Mijn moeder wilde altijd met mij vieren als de zomertijd weer inging. En dat deden wij bij Pompadour. En dan ging ik altijd een moorkop eten.
Wat een verwennerij.
Ja, dat was een feest.
Maar dat is dus ook leuk van Amsterdam.
Ja.
Los van, sorry, de correctie van de straatnaam. Dat je hart ook weer open gaat, omdat er echt nog wel spots zijn die je aan je jeugd herinneren. Gelukkig.
Zeker. Er is meer dat mij leuk herinnert. Alleen ik mis een beetje de mensen die er wonen in het straatbeeld gewoon.
Ik begrijp wat je zegt, hoor.
Ja, dat en dus eigenlijk de winkels maakt me allemaal niets voor uit. Maar het is, ik ben ooit in Bosselommer terechtgekomen. Was binnen de ring. En toen zei mijn vader, wat leuk om in een buurt te wonen waar gewoon ook echt iedereen betrokken is bij de stad.
Ja. Maar even terug naar je jeugd. Ja. Want hoe groeide je op? Je groeide op in Amsterdam. En het is natuurlijk een eetpodcast. Wat aten jullie gezamenlijk ontbijt, lunch, avondeten? Hoe deden jullie dat qua eten?
Nou, ik heb als voor ontbijt heel slecht voorbeeld gehad, want mijn vader ontbeet niet. Dus mijn moeder was wel altijd wakker om mij toch met brood naar school te krijgen. Ook in de lunchroom, maar ook gewoon te eten. Alleen, ik was vrij zelfstandig kind, dus ik ben denk ik vanaf mijn... Ik was altijd vroeg wakker, vanaf mijn negende deed ik het gewoon zelf. Vond ik eigenlijk heerlijk, lekker rustig. En dan zat ik aan de achterkant en dan keek ik uit eigenlijk over de achterkant van de Prinsengracht. En dan zat ik daar aan het raam lekker mijn boterhammetje te eten.
En de avond?
Avond was bij ons een vast gegeven. We aten echt gewoon bijna altijd stipt om 7 uur. En het was ook heel grappig, we hadden ook eigenlijk altijd dezelfde plek. Maar we hadden ook wel heel veel inloop bij ons thuis met eten. En wat ik heel erg weet nog van het eten, dat was wel echt ons gezamenlijk samen zijn. En er werd altijd ook wel de dag doorgenomen. Of in ieder geval van mijn vader, want mijn moeder vroeg dat het al eerder als ik uit school kwam. Maar ik vind het altijd, ik heb heel veel meegekregen, want mijn ouders hadden altijd sociaal-maatschappelijk geëngageerde gesprekken aan tafel. En dan als het bezoek er was ook. Dus ik heb, ze hadden allebei een andere mening, maar die mocht er ook zijn. En dat heb ik heel erg meegekregen. Dat vond ik altijd heel fijn.
Tijdens het eten. En was ook zeg maar nadruk op het eten zelf? De maaltijd? Kookte je vader of je moeder?
Mijn vader werkte en mijn moeder kookte denk ik 5 dagen van de week. Maar die vond het verschrikkelijk, een hel. Die vond daar van alles van, waardoor het in ieder geval... En die moest dan 2 glazen wijn drinken om in ieder geval het koken nog leuk te maken.
En moest je vader dan 2 glazen wijn drinken om het nog op te kunnen eten? Of was het ook niet zo erg?
Mijn moeder kon dus, als ze iets kon, dan kon ze het wel. Alleen eigenlijk, als ze iets probeerde, dan mislukte het altijd de eerste 3 keer. En mijn vader had het tegenovergestelde. Die was juist heel goed in koken. En dat heb ik van hem meegekregen. Die begreep eten. Die heeft, voordat ceviche hip was, een keer een hele salm in citroenzuur voor zijn verjaardag van de Albert Kuipen geëxperimenteerd en die fantastisch was. En hij leerde mijn moeder dus ook koken en dan kon zij ongeveer die smaak wel herhalen. Maar er waren wel specifiek dingen die hij maakte en die zij echt niet deed. Bijvoorbeeld, wij aten heel veel kippenlevers. Salade au tjede werd er dan gezegd, dat eten. En dan was ik altijd blij. En mijn vader bakte ze niet zoals heel veel mensen deed helemaal door. Dat je zo'n stuiterbal hebt als je hem op de grond gooit. Nee, die was nog helemaal zacht, net lauw van binnen. En dan bluste die dat af met frambozenazijn.
Ah, dus je vader was echt de kok in huis.
Ja.
En je moeder kookte gewoon het dagelijkse eten.
Ja.
Wat natuurlijk ook verdienstelijk was. En wat ik hoor, en dat vind ik best wel bijzonder, is dat... Kijk, ik ben helemaal niet gewend, zeker in die tijd niet, dat Hollandse mensen heel gastvrij zijn. Maar dat zijn jullie wel, want er waren ze altijd aanloop dus. En dat is misschien, is dat iets van je vader of van je moeder, van beide?
Nou, ik denk dat het een beetje komt, ook een beetje in welke vriendengroep je zit. Mijn vader heeft kunstgeschiedenis gestudeerd. En ze hadden een hele hechte, hoe zeg je dat, studentengroep. En ze hebben lang gestudeerd, hè? Allemaal 10 jaar. Dus die waren gewoon heel hecht. En omdat mijn vader dus heel veel met kunstenaars deed, die zijn misschien wat vrijer in aanbellen. En dat mocht gewoon. En we hadden, op woensdag kwam altijd zijn broer eten, zijn jongere broertje, die nog studeerde. En die nam dan meestal ook iemand mee. En,
dat klinkt heel gezellig.
Ja, dat was het ook. Ik moet wel zeggen dat sommige mensen niet heel goed tegen drank konden. Dus soms ging ik wat eerder naar mijn kamer, omdat ik het wel heel vermoeiend vond.
Nou, wat je net vertelde, ja, je hebt veel met eten.
Ja.
Komt dat omdat je met je vader mee hebt gekeken of dat hij de dingen deelde met jou?
Nou, mijn moeder heeft mij heel veel geleerd over hoe mensen werken. En mijn vader die heeft altijd, die geloofde ik eigenlijk in alles wat ik leuk vond. Dus met lezen kwam hij altijd met nieuwe boeken. Die heeft me van Lego naar technisch Lego naar Meccano. Die keek altijd, hey, we kunnen weer. En dat was dus ook met eten. Ik ben enig kind, dus we konden wel eens uit eten, want dat is niet heel duur. En dan vroeg ik altijd aan mijn vader, wat vind ik lekker? En vroeger dacht ik gewoon dat hij serieus keek wat ik lekker vond. Maar volgens mij heeft hij gewoon alles wat ik niet kende aangetikt. En dat ging ik eten. Maar omdat hij niet moeilijk deed over eten, heb ik alles leren eten. En dat was ook altijd leuk. Mijn moeder, als zij iets van haar normale keuze afweek, dan koos ze altijd het verkeerde. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik gewoon, als ik het zag, dat ik wist dat ik het lekker vond aan hoe het omschreven was.
Hey.
Dus ik heb dat echt van mijn vader gekregen.
En heb je daarna ook zelf iets... Je vertelde dat je had gekookt voor je nichtje, of juist niet, ooit. Ben je zelf ook kok geweest?
Ik ben eigenlijk om mijn 17e in Brasserie de Joffers in Amsterdam-Zuid... was ik afwasser en toen de baas op vakantie was... zijn de koks niet meer opkomen daar... heb ik 2 weken de keuken gerund als 17-jarige... Daar heb ik even mijn excuus aan iedereen die dingen toen gegeten heeft. Want op een of andere manier ben ik ermee weggekomen om alles te serveren zonder te proeven, zonder klachten te krijgen. Nou, dan moet je wel natuurtalent zijn. Nee, geen idee hoor. Maar daar, ik begrijp het gewoon. En ik heb in heel veel horecazaken ben ik in de lunch en de voorbereiding gedaan. En ook in de bediening gewerkt. Dus ik was eigenlijk ook een hele gewilde werknemer, omdat ik eigenlijk een beetje alles kon. En eigenlijk in 2012, 2013, toen mijn vader overleed, toen heb ik besloten om kok te worden. Want mijn vader heeft eigenlijk altijd gedaan wat hij leuk vond. En toen dacht ik, ja, dat wil ik gewoon. En ik stel het altijd uit. En toen was ik binnen 1,5 jaar ergens de chef. Ik heb geen opleiding, maar ik ben gewoon ook heel goed in organiseren en smaak begrijpen. En voor de rest heb ik gewoon heel veel afgekeken.
En je gebruikt nu een paar keer het woord begrijpen. Kun je dat nader uitleggen?
Nou, ik begrijp mensen ook, alleen die vind ik soms gewoon heel lastig. En als ik met het eten sta en het ligt voor mij, dan, ja, ik zeg altijd, er ontstaat een soort symfonie in mijn hoofd. Ik ben heel slecht in bijvoorbeeld een saus proeven en daar helemaal te destilleren welke dingetjes daarin zitten. Maar mijn kracht ligt altijd in iets op smaak brengen. Dus ook in keukens was het altijd zo, dan even met de lepel erin. Dan werd ik altijd geroepen, omdat ik dan altijd, oh, dit moet er nog bij. En als ik met eten sta, ik raak ook alles aan en ik vind snijden rustgevend. En ik vind gewoon hoe het voelt ook lekker. De broccoli heeft een ander gevoel dan de bloemkool. En de venkel heeft dat ribbeltje. En de komkommer. Ja, dus, en dat is wat ik bedoel met begrijpen. En ook de manier van samenvoegen. Het luisteren naar de pan en het geknisper.
En heb je eigenlijk een favoriet Amsterdams gerecht? Of een Amsterdams soort eten? Of denk je dat dat niet bestaat?
Ik denk dat iedereen in zijn omgeving iets vindt dat het Amsterdams is. ik had altijd Johannes van Dam altijd. Hè, dan heb je bijvoorbeeld De Bal.
Dat is een bekende culinaire journalist van
Het
Parool.
Die niet meer onder ons is. En ik heb wel hem 1 keer zien eten. Dat vond ik wat minder, hoe die at.
Niet smaakvol?
Ja, het lichaam wat je... Nee, ja, ik vond het... nou goed.
Oké. Okay.
Daar ga ik even niet op in.
Nee.
Maar ik weet wel dat ik ooit met een kok heb gewerkt die ergens in de top 3 van de ballen, gehaktballen van Jan Amsterdam zat. Nou ja, en dat schijnt dan iets Amsterdams. Kijk, ossenworst is ook Amsterdams. Maar ja, een ossenworst van de ene slager is niet de ossenworst van de andere slager. Ik vind juist het leuke van Amsterdam, want dat is het meest wat ik mis. Want ik woon niet meer in Amsterdam door omstandigheden. Niet dat het een vrije keuze was. Ik mis de diversiteit van winkels.
In Amsterdam ook?
Nee, in Amsterdam niet. In Amsterdam heb je alles.
Ja, heb je alles. Ja.
Heb je alles. Van de Javastraat tot de Zeedijk. Ja, dan gaat mijn hart sneller kloppen.
En als je in Amsterdam woont, dan vind je dat normaal. Maar als je dus Amsterdam verlaat, dan
kom je
is dat iets wat je
wat
mist.
Een luxe. Ik vind dat echt luxe. En wat is Amsterdam? Ik bedoel, 750 jaar Amsterdam. We hebben het vaak over, we moeten terug naar vroeger. Nou, vroeger, Amsterdam is altijd een melting pot geweest van culturen. Waardoor we, nou ja, ik zie het echt als een geluk dat we zo divers eten om ons heen hebben hier.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
Ja.
En wat heb jij meegenomen voor gerecht voor ons?
Een gerecht in ieder geval wat mijn moeder kon maken, dat scheelt. Dus dat geeft een kans voor iedereen dat het iedereen lukt.
Dat is fijn.
Ja, het is. Ik ken het alleen als Tante Jo. En Tante Jo is voor mij. Het komt eigenlijk van een Australische jachtschotel. En dat is weer een heel ander ding. Maar hoe wij het maakten, was geruld, gehakt. Daarover gebakken uien. Daarover puree. Daarover belegen kaas met paneermeel. En dat ging in de oven. En het belangrijkste toevoeging erbij was zelfgemaakte appelmoes.
Mm.
Want het moest eigenlijk allemaal een beetje gemengd worden. En dan wil ik ook nog de puree. Ik ben echt verwend. Mijn vader deed alles met de pasfiet.
Wat dus is dat?
De pasfiet is eigenlijk voor alle mensen die boven een bepaalde leeftijd zijn bekend. Bij heel veel mensen ligt het in een kastje en die denken, wat is het? Maar je krijgt de meest fantastische puree mee. Het is, ja, ik weet niet hoe ik dit geluidstechnisch moet vertellen. Ja, ik zou het niet eens weten.
Maar is het een stamper of is het, wat is het? Ik ken het echt niet.
Oh, je kent
het
niet.
Ik ben natuurlijk niet met aardappels opgegroeid.
Je hebt de meest bekende manier is het stampen van de aardappels. En dan duw je eigenlijk de aardappel op elkaar. En dan heb je eigenlijk twee versies om hele mooie luchtige puree te maken. Als je niet naar mousseline puree gaat. Dat is met een gigantisch grote knoflookpers. Dat is de pureepers. En de pasfiet is eigenlijk een. Die draait het. De aardappel duwt die door een schijf heen. En met de pasfiet kan je bij wijze van spreken ook tomatensoep maken. En dan gooi je de hele tomaat met pitjes en vel erin. En dan blijven de pitjes en vel in het apparaat hangen. En dan heb je eigenlijk de pure tomaat.
Ah.
Maar dat kan dus ook met een aardappel. En dan krijg je een aardappelpuree die de meeste mensen niet kennen. Die is wat. Het kan heel massief zijn. Dit is heel luchtig.
Ja, dat had ik nog nooit van gehoord.
Nou, ik denk dat je je vingers erbij op weet.
Ja, nou, het gerecht sowieso niet, maar ook niet van het apparaat.
En kan je iets meer vertellen over Tante Jo? Dat is een bestaand iemand? Of?
Dat is helaas. Mijn beide ouders zijn er niet meer. Dus ik hou dit lekker. Ik heb het nooit geweten. Ik heb het wel een aantal keer als mensen buffetten met stamppotten wilden. Dan zei ik altijd, dan doen we Tante Jo er ook bij. En dan vroegen ze altijd, wie is dat? Wat is dat? En dan legde ik het uit. Ik heb geen idee waar het vandaan komt. Dit is gewoon, dit zal altijd een mysterie blijven. Wie ja, Tante Jo is.
Ja, man. Het is een heel
maar
mooi
wel lekker.
Ja, zeker. Hey, en dit gerecht, met wie zou je dat willen eten? We hebben een lijst met Amsterdammers. Maar je mag natuurlijk ook zelf weten met wie je dit gerecht zou willen delen. Welke Amsterdammer? Het moet wel een Amsterdammer zijn. Maar we hebben hier wat mensen. Dus.
Ja, ik zie er meteen één. Ja, waarvan ik. Daar heb ik een apart verhaal bij. Dat is Ron Blauw.
Oké.
Daar zou ik het eigenlijk het liefst. Ja, ik ben al klaar met de keuze. Ik ga eerst even verder kijken. Daar zou ik het graag mee willen eten. Want ik heb nog wel iets wat ik met hem moet bespreken uit 1999.
Vertel, kan je dat nu al bespreken met ons? Of
dit? Nee, maar dan heb ik het eindelijk eens een keer hardop gezegd.
Het is dus een kok?
Ja, Ron Blauw is een kok. Blijkbaar, is het een Amsterdammer, omdat hij hierbij staat? Dat wist ik niet. Ik weet nog dat Ron Blauw, ik werkte in Salon Barlantré in de Regulus Dwarsstraat. Dat was de mooiste, vond ik, de mooiste bar die er was. Mooie antieke lambrisering, mooie drankkast, geen harde muziek. 400 mensen dronken op rekening. Opnaam van bekende Nederlanders tot Ron Blauw. En ik weet nog dat, ik kende hem niet toen. Ik was toen net 20, 22 of zo. 23. En dat meneer zei, dus ik weet even niet eens meer wat hij dronk, maar ik weet wel dat 12,75 bij elkaar was. En dat hij zei, dat de mijn baas hem kende, maar hij is nooit komen betalen daarna.
Ah.
Dus ik heb er 4 jaar gewerkt. En 4 jaar moesten we overschrijven wie er wel niet betaald worden. En toen dacht ik wel, ja, je bent een horecaman. En dan ga je op rekening drinken bij een andere eigenaar. Dus altijd als ik hem zie, moet ik aan dat moment denken. dat hij daar zat. En dat vind ik gewoon even grappig. Maar ik vind het een fantastische kok verder, hoor. Laten we dat even wel.
Ik zou heel lang naar je kunnen luisteren, maar helaas.
We gaan het even terug naar.
We gaan het afronden, want het is alweer
was
tijd.
Was dit het?
Ja, want dit was de laatste aflevering van seizoen 1. En we sluiten altijd de podcast af met de vraag aan degene die we geïnterviewd hebben. Naar welke cultuur moeten we nu op zoek? En ja, dat is voor de afsluitende aflevering natuurlijk niet heel relevant meer.
Maar misschien een nieuw seizoen.
Misschien heb je suggesties voor een nieuw seizoen. Dus die horen we dan ook graag.
En ik wil je hartelijk bedanken, Daniel, voor deze aflevering. En laten we het verjaardag vieren van Amsterdam.
Gaan we zeker doen.
Dankjewel.
Ik ben een trots Amsterdammer en ik ben ook heel dankbaar dat ik hier mocht zijn over dit hele mooie onderwerp. De liefde van Amsterdam en de liefde voor eten komen samen. En er is iemand buiten met ons eens.
Ja, precies.
Heel hard
het is echt heel Amsterdams hier, wat hier allemaal gebeurt. Maar,
Nou, dankjewel.
Vind je de podcast leuk of heb je een vraag of opmerking? Laat het ons dan weten via ons Instagram-account @proefhetverhaalvanamsterdam. Of mail naar zininamsterdam@gmail.com.